tekstwoorden voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaringen aan Johannes, het 12e hoofdstuk, het verband samengevat in het 16e en het 17e vers. Openbaringen 12, vers 16 en 17. Waar het woord des Heren aldus spreekt: en de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Tot zover. Schrijf mij hierboven meer dan overwinnaars. En met in de eerste plaats een ogenblik op de hemelse vreugde. In de tweede plaats op de satanische vijandschap. En in de derde plaats op de bewaring in de kracht Gods. Meer dan overwinnaars, wij letten op de hemelse vreugde, op de satanische vijandschap en op de bewaring in de kracht Gods. Het is alweer enige tijd geleden dat wij stilgestaan hebben bij het eerste en de laatste keer bij het laatste gedeelte van het 5e vers, hoe het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de krijg die er ontbrandde in de hemel, toen de zaligmaker zijn geest beval in de handen zijns vaders, en alle duivelen in een laatste wanhoopspoging gedacht hebben de opvaart van hem te kunnen verhinderen. Maar hij is ingegaan. En de Satan is uit zijn hemel uitgeworpen. En de rechtmatige erfgenaam, hij heeft de plaats weer ingenomen. En de draak, hier de benaming vanwege het satanische, het gruwelijke. Die draak is geworpen op de aarde die de gehele wereld verleidt met al zijn engelen. Ik ga er niet op in of dat tot op dat ogenblik de Satan in de dadelijkheid een plaats heeft ingenomen in de hemelen. Ach, daar wordt zeer verschillend over gedacht. Ik meende dat het niet de bedoeling was in dit hoofdstuk dat daar de klemtoon zou vallen. Want die oude draak, daar loopt het over, die is nu zijn zeggingskracht, is hij kwijt. Voordat het werk der verlossing volbracht was, kon hij nog in zekere zin ten hemel opklimmen. Kon hij nog in zekere zin de broeders verklagen tot voor Gods troon met zijn lastelijk getuigenis. Kon hij in zekere zin als een overste der wereld optreden. Omdat de volheid des tijds, waarin God zijn zoon uit zou zenden, was nog niet in zaak aanwezig. Wel stond het lam staande als geslacht voor de grondlegging der wereld, in Gods besluit, voor God. Maar de tijd was hier in deze aardebedeling nog niet aangebroken, dat gehoord werd zijn stem, het is volbracht. En voelt u, die Satan die een vijand is van Gods welbehagen, die ook de verborgen raad Gods niet erkent of kent. Die Satan heeft tot op het ogenblik dat Christus op rechtsgronden ten hemel gaat, heeft die Satan zijn vervloekte rechtsgronden aan willen brengen. En dag en nacht is hij bezig om de broeders te verklagen, om God toe te schreeuwen dat het onrechtvaardig is dat hij zondaren in zijn verdraagzaamheid heeft begrepen, want die zonden geschieden tevoren in de verdraagzaamheid Gods. In het offer dat in het besluit Gods daar gesteld was. Maar nog had de aarde zijn bloed niet geproefd. En nog was het zwaard van Gods gerechtigheid op Golgotha nog niet uitgewoed. Daarom was er in het leven van de koning iets van: hoe word ik geperst, totdat het alles zal zijn volbracht, totdat de zaken alle op zijn plaats staan. Dat die lage aanklager en beschuldiger der broederen geen enkele grond meer heeft om nog één woord door de vensteren des hemels naar binnen te werpen, omdat de prijs betaald is en er aan Gods rechtvaardigheid is voldaan en al zijn deugden verheerlijkt en opgeluisterd zijn. Denk nooit dat de Satan voor een mens zijn muil houdt. Voor een mens die in zijn vermetelheid spreekt over de deugden Gods. Ja, ik bedoel daar niet dat de deugden Gods niet de troost zijn van de kerk. Maar het is Adam eigen om de plaats van de middelaar in te nemen en zich daarin te dringen. En er is nog nooit één vuil, ellendig Adams kind geweest die Gods eer en deugden heeft beoogd tot in en over de dood. Men zegt dat wel gauw. En soms met hele grote woorden. Maar zodra als de Heilige Geest komt ontdekken, dan kruipt hij weg. Dan kruipt hij weg. En hij slaat zich op de borst en zegt: Gij, Heer Jezus, alleen, Gij zijt verwinnaar in de strijd en schijnt uw volk de zegen. Heeft dan die uitverkoren zondaar Gods deugden niet lief volkomen? Maar waarom? Waarom? Omdat hij zo ver gevorderd is? Omdat hij dit... Nee. Omdat hij door een waarachtig geloof Christus wordt ingelijfd. Daarom, anders nergens om. Daarin heeft hij nu de Vader lief en al Gods deugden. Maar het moet je nooit op de akker, ook niet op de godsdienstige akker van Adam zoeken. Want als hij het zegt, dan bedoelt hij zichzelf al. Zo'n eigen bedoeling schepsel is de mens. Maar dat heeft nu de koning gedaan. Dat heeft zijn opgang naar de hoogte teweeg gebracht. Dat er aan alle recht, aan alle voorwaarden, aan alle eisen is voldaan. Dat nou toch zo moeilijk is, hè? Ik kan het wel indenken, vlees en bloed, dat is niet te begrijpen natuurlijk. Maar dat je zegt dat nou een mens is een God die altijd nog maar bezig is om van de genade een voorwaarde te maken. God geeft genade wanneer? Als ik dit, als ik dat. Altijd maar weer. En dan zijn dat wel goede dingen die genoemd worden soms. Men is veel te wijs om te zeggen, kijk eens, als ik mijn leven lang trouw naar de kerk ga, of als ik mijn leven lang trouw dit doe, dat weet men dan wel. Dan zeg ik, maar als je gelooft, kijk, dan geeft God. Of als je dit, en dan noemt men allemaal gaven van het genadeverbond. En van die gaven maakt men nu voorwaarden. Ja, en dat vind ik altijd pijnlijk. Dan zeg ik altijd, wat is dat nu? Zou dat nou komen door gebrek aan ontdekking? Zou dat komen bij gebrek dat men proefondervindelijk niet waarachtig geloofd heeft dat wij buiten de deur staan? En dat het met ons afgelopen is? Ja, de Heer heeft wel een eis, maar heb ik aan die eis voldaan? Heb ik daar nou aan voldaan? Dan kun je zeggen, ja, maar de Heer gaat van zijn plek niet af. Dat is waar. Maar geeft dat mij het recht om 30, 40 jaar lang te zeuren over een eis? Dan kan ik beter eens bedenken dat ik onder de vloek ben. Dat ik onder de vloek ben. Want met een eis ben je nog als het ware op een tweesprong. Daar wordt de mens nog bezig gehouden op een tweesprong. Of dit, of dat. Maar het woord leert dat die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, is vervloekt. Kijk, nou wil de mens wel het ene. Hij wil wel over de eis praten. Maar de vloek, van het eerste ogenblik af dat ik God niet heb erkend, treedt de vloek in werking. Als dat bevindelijk meer verstaan mocht worden, dan zou meer verheerlijkt worden en geëerd de eenzijdige en soevereine liefde van de verbonds-Jehovah. Dan zou er meer plaats komen, hij alleen. Want dan zou het aan een einde komen. Niet één keer, maar telkens weer zou de Heilige Geest krachtiglijk ons brengen aan die plaats. Hij alleen. Ik zei, dat was de aanleiding van, voor ons houdt de duivel zijn muil niet. De arme kerk die zegt, de Heere schelde u, gij Satan, de Heer. Die Jeruzalem nog verkiest. Ja, en de Heere scheldt, de Vader scheldt hem op grond van het werk van zijn Zoon. En Christus zegt, weg Satan, ik neem de plaats in die mij rechtmatig toekomt. Nu kun je geen ene ziel de toegang tot de hemel ontzeggen die begrepen is in het bloed en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Niet één. Want hier is de gerechtigheid die ik aan en toegebracht heb. Daarom, als de koning terugkeert, spreken weinig menselijk, terugkeert na zijn bange strijd, en hij weggerukt is geweest uit het land der levenden, en hij levend gemaakt is en opvaart ten hemel naar ziel en later naar ziel en lichaam beide. O, dan ontstaat er een onuitsprekelijke vreugde en blijdschap, een grote stem. Want nu zien alle engelen en alle verlosten die op dat ogenblik nog vanwege de offerande Christi die nog moest geschieden op Golgotha in de hemel waren, die zien nu dat de offerande inderdaad gebracht is. En dat hij met ene offerande in eeuwigheid heeft volmaakt degene die geheiligd worden. en dat u een volkomen weg heeft gebaand, waarlangs Sion, de vrijgekochte des Heren, met gejuich en blijdschap wederkeren en tot Sion komen, en droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Daarom voelt de triomferende kerk met alle troongeesten, zij voelen het op dat ogenblik dubbel scherp aan, wat ze eerst ontvingen uit het voornemen van God, dat ontvangen ze nu uit de aan- en toegebrachte gerechtigheid van Christus. Hij komt binnen en de poorten gaan omhoog. Daarom zeggen ze, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden. Door het werk en de gerechtigheid van Christus, van onze God. Want de verklager van onze broederen, die steeds nog zijn boze schim voorde, tot voor de troon God zelfs kon slingeren. En de Heeren het eigendomsrecht betwisten, maar de kerk ook in de hemel een plaats betwisten. En dat hij nog zekere rechten liet gelden op die kerk, dat is nu afgelopen. Want het hoofd van het lichaam is nu opgevaren en is ten hemel ingegaan. En met zijn inkomst moet de Satan met zijn vuile last dringen, wijken uit de nabijheid Gods. Uit de nabijheid van de triomferende kerk. Uit de nabijheid van de hemelpoort. Hij is nu met heel zijn wezen naar de laagte gedrukt, naar de aarde. Wat voor hem is een voorportaal van de hel, van de put die brandt van vuur en zilver. Ja, en dan ziet de triomferende kerk, ziet hoe ook de kerk hier op deze aarde, roept ze in vreugde en blijdschap uit. Hoe hij ook hier en in de hemel, de draak is overwonnen door het bloed des lams. Zij hebben hem overwonnen, staat er, door het bloed des lams. Ze hebben hem niet overwonnen door hun kracht en door hun geweld, maar door het bloed aan de posten van hun deuren. Hij is overwonnen de Satan door het getuigenis hun harten. Wanneer ze spraken, gij hebt de strijd verloren, Satan. Hij is opgevaren in de hoogte en heeft de gevangenis gevankelijk gevoeld. Ja, en het woord hun getuigenis en hun dood en hun leven, die ze in de handen hadden liggen van God drieënig door het land. Ze hebben allen mede getuigd, hij heeft overwonnen. Daarom worden de hemel opgeroepen om vreugde te bedrijven, in hemelse vreugde en alle die daarin wonen. Want je zou haast zeggen, het middelpunt van de geschiedenis is bereikt. Of zou je haast zeggen, het eindpunt is bereikt. Nu heeft Christus al reden, alle macht in de hemel en op de aarde. Nu is hij al reeds overwinnaar over alle plaats. Nu is wat er geschiet, geschiet onder zijn toelating. Maar het hoofd, de weg, is door het hoofd gebaand. Die voert den hemel op. En de hemelen zijn verblijd geweest en ze vertelden zijn eer. En engelen en gezaligden hebben van harte gezongen. Gezegend zij de grote koning, die wederkeert in z'Heere naam. We zegenen u uit z'Heere woning, Wij zegenen u al te samen. Want nu is hij ten troon gezeten. Nu is hem beschoren alle macht in de hemel en op de aarde. Daarom is er blijdschap geweest in de hemel. Als de overwinnaar is ingegaan door de poorten naar de rechterhand des Vaders, gekroond met alle eer en heerlijkheid. Ja, u zult zeggen dat is ver weg. Dat is ver weg. Er staat hier op bedrijft vreugde, gij hemel. Want de hemel daar openbaart hij zijn heerlijkheid het allermeest. Daar woont hij zelf. Daar wordt gestaag zijn lof gezongen. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Maar de aarde. Kijk, dit alles is voor ons zo verborgen. Terwijl je het opschrijft, de gedachte van hemelse vreugde, was het in de ziel, ach, wat weten wij daar weinig van. Weinig. Het is hier ten dele. Maar dan nog, dan wordt die hemelse vreugde in een aardse tent gesmaakt. In een ziel en lichaam dat het beeld van de aardse draagt. Die vreugde wordt nog niet ervaren in een verheerlijkt lichaam. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat je in een ogenblik, wanneer de Heer zich met je bemoeit en het geloof werkzaam is, hem prijst en verheerlijkt. En hem aanroept als uw verlosser, uw God. En dat de grijns van de Satan weg is. En het boze gezicht van alle ziekten en dood weg is. En dat je van goeder harte zijn naam verheft in gezang. En 10 minuten daarna loop je tegen de muur op van de kiespijn. Ja, het is wat. Dan weet je geen raad, dan zou je wel met de nijptang, dat kan. Dan zeggen, ja, mens is op de aarde. Mens is op, hier is alles, ach, in de aardse tabernakel. Je zou haast zeggen, we zijn hier niet geschikt om veel te krijgen. Want als de Heer dat deed, dan zouden we versmelten als was. Zou niet onaangenaam wezen. Want iemand schreef voor 1 kus van Jezus' mond, geef ik heel die zwarte grond. Zou wel een aangename dood wezen, om daaraan te sterven. Maar ja, ook daarin komt weer uit, ene lijn weg wedervaart ze. Gelijk die sterft al, zo sterft deze. Het lijf wordt afgemat door ziekten en plagen, meestal. We hebben niks voor wat dat betreft. Daarom het lijkt zo vet, die hemelse vreugde. Het wordt hier in beginsel al beoefend en ik meen dat Brakel schrijft, die hier op aarde niet leert zingen, die zal eeuwig niet zingen. Maar het zijn hier nog gebroken klanken en hier is het bij beurten. Bedrijf vreugde gij hemel, maar vergeet niet, dit woord doet een ogenblik denken aan Genesis 1. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De hemel is zijn troon, maar de aarde is de voetbank zijner voeten. Je kunt hemel en aarde niet meer losmaken van elkaar. Het kan wel spoken. Het kan wel door vuur en door ondergang en door water en door alles heen gaan. maar het is niet meer te scheiden. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En Jesaja zegt dat de Heere schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En zo druipt er van die hemelse blijdschap, die hemelse vreugde vanwege de inkomst en het in bezit nemen van zijn rechtmatige plaats aan de rechterhand des vaders, van die vreugde komt ook iets op de aarde. Ook iets op de aarde. In alle omstandigheden en wederwaardigheden van het leven. Maar vooralsnog zegt de tekst wee. Of het zegt dan wee. Degene die op de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen. En heeft grote toren. Weten dat hij maar een kleine tijd heeft. Dat was onze tweede gedachte. Satanische vijandschap. Het werkterrein, de werkplaats van de duivel, is kleiner geworden. Zo zou je het beste kunnen zeggen. Het is kleiner geworden. Eerst zwalkte die maar overal heen. Toen schreeuwde die God de lasteringen maar in het gezicht. Toen betwiste die de triomferende kerk haar plaats in de hemelse zaligheid. In de schoot van Abraham. Wat was zijn terrein groot. Christus noemt hem zelfs de overste van deze wereld. Maar ja, nu is hem een terrein gedeeltelijk ontnomen. Geheel en al ontnomen. De Heer slaat hem als het ware weg in zijn aanklachten. En de kerk wordt niet langer daardoor bewogen. En nu valt hij terug op dat kleine terrein op die aarde. Dat planeetje wat God geschapen heeft met mensen en beesten. In de hemelse regionen kan hij helemaal niet meer indringen en komen. Hij zakt steeds dieper weg. Hij komt op de aarde. En daarom hoort Johannes wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de Satan was er al lang hoor, van het begin der schepping af. Maar sinds de zoon als de erfgenaam in zijn huis is ingegaan, in de hemelse tempel, nu concentreert hij al zijn macht. Op het lichaam, op de voeten van het hoofd Christi die in de hemelen is. Nu gaat hij al zijn macht en zijn listen aanwenden. Zeker, zijn kop is verpletterd op Golgotha. Dat wil dit zeggen met eerbied gesproken. Hij is overwonnen. Maar als een overwinnende. Overwonnene, wat kan hij ontzaggelijk kwaad aanrichten en tekeer gaan en schoppen en slaan in de ruimte waarin hij besloten is tijdelijk door God op deze aarde. Wat een vernielingen kan hij aanrichten. Ook al is zijn vonnis geveld, maar hij is niet dood. Nee, de Satan is nooit dood. Als er staat zijn kop verpletterd, betekent dat niet dat hij vernietigd is. Nee, nee. Maar dat God getriomfeerd heeft over alle machten en krachten. Want de Satan heeft na en in onze diepe val gezegd. Nu zijn jullie rechtens van mij. Want jullie hebben met mij een verbond gesloten. Je hebt mij gekozen als je vader. En mij heb je willen volgen. Dus de Satan kwam uit, al was het een satanisch recht. Maar hij kwam uit dat recht op om te zeggen, hier, in mijn huis, jullie zijn mijn vaten, ik zal jullie vullen. Ik zal jullie leren en drijven. Ik neem jullie helemaal in. Kijk, als dan ook zijn kop vermazzeld is, dan wil dat zeggen, dat is die kwijt. Dat is die kwijt. Dat is die voor eeuwig kwijt, want de Heer heeft Jacob vrijgekocht. En heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. En hij is in huis van de sterke ingegaan. En heeft oprecht schronden met een eigendomsbewijs des vaders eigendom teruggevorderd. En daarin is hij verpletterd. Maar als het over zijn machtsuitoefening gaat, hier op deze aarde, zijn kwade streken, zijn benauwenissen waarmee hij de kerk kan benauwen, dan zegt Paulus, en op welke wij hopen dat hij de Satan haast onder onze voeten verpletteren zal. Nou, die man had er last van. Onderschat het niet. Weet degene die op de aarde, hij weet, ik heb maar een kleine tijd. Want hij voelt, daadzakelijk is nu alles gereed. De mens, de waarachtige rechtvaardige mens, die tegelijk eeuwig de Zoon Gods is en was. Die is aan des vaders rechterhand. Nu is in beginsel de strijd verloren. Nu is het afgelopen. Want Christus is het hoofd nu van al zijn uitverkorenen. Dus met zijn behoudenis is de behoudenis van de kerk veilig gesteld. Kan niet meer mis. Dus in feite weet de Satan wat er nu nog is. Dat is maar even. Want nu zal de koning het niet laten, dat weet de Satan nou, om alles wat zijn eigendom is op te halen. Uit alle geslacht, tong en taal. En als hij dat ook ziet, het kind is die kwijt. Zijn inspraak en zijn lastering aan de poort des hemels is die ook kwijt. Want de Heer is nu op zijn troon gezeten. En de gezaligde vervloeken hem en lachen hem uit. Nu komt hij met een satanische vijandschap op de aarde. Hij vervolgt de vrouw, de kerkvrouw. Uit wie er schoot het God behaagd had vlees en bloed aan te nemen. Waarin het God behaagd had om hem een gestalte te geven. Niet alleen in de schoot van Maria, maar in het hart van al zijn uitverkorenen hem een gestalte te geven. Ja, want hij is vergrimd op de vrouw, hij vervolgt die vrouw, maar niet vanwege die vrouw, maar vanwege het kind. Het kind. Vanwege de Heer Jezus Christus. Anders maakt de duivel zich zo druk niet. Nou ja, dan is hij ook wel bezig op deze wereld. Maar dat komt dan meer voort uit zijn vernieuwende aard. Dat hij de mens ook nog geen natuurlijk goed gunt. Want hij gunt ook nog niet dat twee mensen in de wereld 5 minuten vrede hebben met elkaar. Die moeten elkaar ook nog vermoorden. Maar om hun zielenheil, daar bekommert hij zich niet om. Want dat weet hij, die zijn wel van mij. Maar nu is al zijn macht, zijn vijandschap is gericht op die vrouw. Die daar als het ware hulpeloos ligt. Hulpeloos. En ik kom daar naartoe. als die van die hemelladder waarop die dat heilig kind Jezus nastormde, afgeworpen is. En de koning buiten zijn bereik is. Dan ziet hij daar die hatelijke in zijn oog, die hatelijke vrouw, die kerk, die dat kind trots al zijn vijandschap voor moest brengen. En die hij nu verspeeld is. En dan keert zich al zijn grimmigheid en vijandschap tegen die vrouw. Die satanische vijand. Je kunt nagaan, de Satan die haat, als hij de Heer toebehoort, dan haat de Satan je met een volkomen en met een dodelijke haat. En ik wou je er ook op wijzen. Zonder dat we er erg in hebben, geven we wel eens ergens de Heer de schuld van wat de duivel doet. Ik weet, hij kan niets buiten dat al bestuur van de Heere doen. Dat kan hij niet. Maar ja, alles is in Gods bestuur. Ook er is geen kwaad in de stad dat de Heere niet doet. Maar het wil nog niet zeggen dat de Heere zijn kinderen het kwade gunt. Helemaal niet. Je moest nagaan, als de Heere hem een ogenblik laat. Dat doet de Heere niet. Die satanische machten opwekken. Als de Heer in een ogenblik als het ware die Satan, dan laat hij in één ogenblik de kudde van Job stelen. De knechten die hem bewaken worden doodgeslagen. De Satan laat een storm opsteken die het huis in elkaar stort waar de kinderen verjaardagsfeest vieren. Allemaal dood. Ten slotte stuurt hij die man eens voor vreselijke ziekte. Dat hij melaats neerzit op de ashoop. Ten slotte tovert hij de vrienden een hele verkeerde voorstelling voor de ogen. Dat ze hun arme vriend als een huichelaar beschouwen. En harde woorden tegen hem spreken. En ten slotte weet hij zijn vrouw zo ver te krijgen dat ze als een Satan voor hem is. Zegen God en sterf. Je hebt niks aan je godvruchtigheid, man. Nou zie je waar het op uitloopt. Dan moet je eens indenken. Want wat was de grote verzoeking? Job wist niet dat de Satan dat deed. Dat die hem zo pijnigde. Al was het onder de toelating God. Maar Job dacht dat de Heere in de hemel met vermaak hem vermorzelde. En dat de pijlen van de Almachtige hem troffen dodelijk. Dat was zijn smart. Daar kon hij niet uitkomen. Want je moet niet denken dat die Job een rechtvaardige man was in de zin. Hij was een wettische vrome man. Maar die Job was een man die geloofde in de Heer Jezus Christus. Het gaat in het boek Job om de gerechtigheid des geloofs. En op de liefde. Anders dan zou je zeggen, het is te begrijpen. Maar daarom komt Job in zo'n grote nood te verkeren. Voor zijn eigen ziel ook. Want hij weet niet wat er daar allemaal gebeurd is. In die hogere hemelen. En Paulus. Hij zegt, ik heb een en andermaal tot u willen komen. Maar de Heere, nee. De Satan heeft het mij belet. Zo kan de Satan ook werken. Daarom moet je altijd voorzichtig wezen om te zeggen, de Heere. De Heere. Veel is er oneindig veel wat we onszelf en wat de Satan ons aandoet. God plaagt en bedroeft er mensenkinderen niet van harte. Hij gebruikt wel al die omstandigheden. Kan de Heer wel gebruiken. Om het daartoe te doen medewerken. Dat alle dingen der zaligheid moet gedijen. Maar hij moet wel separeren. anders zou je denken dat de Heer voor zijn kinderen een tiran is. Begrijp je? De mensen hebben het overal over en nou geven ze van de goeieheid, geven ze er eigen de schuld. Dat hebben ze dan zelf zo gedaan en versierd. En van alle ellende, honger, moord, dood, slacht, daar geven ze God de schuld van. En de dichter zingt, gij doet op aard aan alle schepselen wel. Ach, wierd ik in uw wetten onderwezen. Ja, vergeet niet dat we hier op aarde op een hevig strijdtoneel zijn, al zien we die altijd hoor. Maar we leggen menigmaal misschien met de doodsrilling in onze leden op de aarde. En dat we denken dat de Heere bezig is en dat de Satan ons op de zeef legt. En dat de Satan ons als een bal rolt. Ik zou niet zeggen, als ik deze dingen niet uit persoonlijke ervaring kon zeggen. Ik zou je het zo scherp formuleren dat je zegt, zou het zo ver gaan? Ja, gaat zo ver. De Satan is zo'n ellendeling. Dat als je in je eentje zit te zingen, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt in uw fles vergaard. Is een getal niet in uw boek bewaard? Dat de tranen over de wangen loopt. En u zegt de Satan. Nou, je ontdekt het misschien niet op het moment. En dat je het nadien verstaat. Dat je huilde, omdat je zo meelij had met je eigen. Omdat je je eigen er niet voor over had. Omdat je hachje in gevaar komt. Huid voor huid zal iemand geven voor zijn leven, zegt de duivel. Ja, het is wat mensen. Dat geeft je wel eens voorzichtigheid in het leven. Dat geeft je voorzichtigheid en dat geeft je ook iets dat je zegt, ja, ach, daar hoeven zondaar niet naar uit te kijken, naar die bewegelijkheid van zijn eigen. Het enige aangename is, als hij door een waarachtig gelover beleid mag zijn in de Heere God. Dat hij verstaat en ervaart, God is goed, looft hem te zaam, met gezang en snarenspel, voor zo heen. Zo'n lage zondaar. En voor de rest moet je het meeste maar verdenken. Je hoeft niet kwaaddenkend te zijn. Maar je moet ook maar niet te gauw denken. Hier heb ik wat ervaren en daar heb ik wat beleefd. Want als we net op het toppunt zaten en we begonnen zalig, zalig niets bewezen. Zat de duivel al te lachen. En die fluisterde als een hele vrome engel ons in de gedachte. Jongen. Want de genade van onze Heer Jezus Christus is toch je deel. Om zo als een nul en als een niet hier te mogen zitten en wegzinken. En als die dat ons dan zover krijgt dat we zeggen ja. Dan lacht hij. Dan lacht de Satan. O, de apostel zegt zijn listen. Zijn ons niet onbekend. Niet onbekend. En ik weet wel, je hoeft je eigen niet te lang ermee bezig te houden met de Satan. Maar het kan wel nuttigheid hebben als de Heer je eraan ontdekt. Dat je zelf ook zo'n ellendige Satan bent waar de koning tegen zegt, ga achter mij, gebedenkte dingen die van de aarde zijn, van beneden. Dan word je voorzichtig. Echt waar. Niet om het werk des Heren te verdenken, de weldaden des Heren te verdenken, dat niet. Helemaal niet. Maar je gaat wel in het oog houden en zegt, Heere God, ik ben doortrapt sluw. En wat een overlegging is van mijn verstand, dat hou ik voor een waar geloof. En wat een sentimenteel gevoel is, hou ik voor liefde. Hou ik voor liefde. Zo ongelukkig. Nou, als je het nou mag weten, dan hoef je de Heere niet te verdenken, maar je eigen te verdenken. En nog meer te hopen op de God Israëls, die alleen waarachtig is. Alleen. Die Satan heeft grote kracht. Want zijn recht is verplekt. Hij heeft geen recht meer. Christus heeft alle recht op zijn ellende. Zijn recht is niet kwijt. Maar zijn machtsuitoefening hier op deze aarde, die is ontzaggelijk groot. En het is schone zij dank dat de koning tenslotte alles in zijn handen heeft, ook dat. Maar anders dan blies hij op dit ogenblik de hele wereld op, in één keer. Dan zou alles brandend en smeltend vergaan. Dan zou niet de Heere, maar dan zou de Satan het doen. Maar dat kan die niet, dat zal niet gebeuren. Maar die vrouw die krijgt vleugel. Die satanische woede van de vrouw, die krijgt vleugel om weg te vliegen naar de woestijn. Als je eens aan een historische achtergrond denkt, tenminste dat schiet me nu in de gedachten, dan denk je ja. Het was nog heel kort toen de gemeente te Jeruzalem van 's Heere wegen mocht verstaan dat de stad verwoest, geen steen op de andere gelaten werd en dat ze een wijkplaats vonden in Pella, waar de gemeente bewaard werd terwijl Jeruzalem viel met duizenden bij duizenden doden onder de handen der geweldenaren. Zou je aan kunnen denken. Je zou meer nog kunnen denken aan die vleugelen van de almachtige God. Zijn welbehagen in het werk van zijn lieve zoon en het gelovig rusten daarin, in dat betere verbond waarvan de Heere spreekt. Dat hij is als een arend die zijn jongen draagt op zijn vleugelen. Zo geeft de Heere God zijn kerk vleugelen om te drijven op het welbehagen Gods en de voldoening en verzoening van de Heer Jezus Christus. Om tegen alle woede, tegen alle vijandschap, als op vleugelen des arends gedragen te worden, naar de woestijn, naar de woestijn. Een beeld hier uit de reizen van de kinderen Israëls, de woestijn. Een beeld van de zorg, de zorgvolle omstandigheden, de kommervolle omstandigheden van de kerk, vliegen in de woestijn in haar plaats. Die tijdelijke plaats hier in de woestijn, waar de kerk gevoed wordt, een tijd, tijden en een halve tijd. Dat is de tekening hier van de bedeling, de eindbedeling. Van het kind dat opvaart naar de hoge, tot het kind dat terugkomt als rechter over levende en doden. Die tijd die is ook dezelfde als de 42 maanden en de 1260 dagen. Het wil zeggen, het is een vrij lange tijd en toch een tijd die niet vol wordt in de volle zin. Halverwege de nood op de helft van de tijd. Op de helft grijpt God onmiddellijk in en haalt zijn kerk thuis en is de laatste eruit verkorenen toegebracht. Daar zie je de kerk bewaard, was onze laatste gedachte, in de kracht God, maar ook gevoed in de woestijn. Zij krijgt spijs en drank. Met manna, hemels brood, wordt ze verzadigd. En gij denkt misschien aan het woord van Meriba. Verhard u niet. Alwaar me uw vaders verzochten, 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. Ik heb gezegd, ze zijn een volk dwalende vanaf, ze kennen hun wegen. Je kan een tijd hebben in het leven, dat je dat voor je ziet en dat je zegt, nou ja, dat waren die verworpenen. Dus Esau. Maar er kan ook een tijd komen dat de Heer je met toepassing op je eigen leert. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. Ja, maar zegt u, de Heer heeft toch gezworen dat ze me in zijn rust niet inhoudt. Ja, in Canaan zijn ze niet gekomen, dat hele geslacht niet. Mozes en Aaron ook niet. Maar er is toch een volk uit ingegaan in het hemelskanaan, midden uit de woestijn. Och, waar de Heilige Geest ons ontdekt, daar wordt die murmureerder, mijn broer, mijn beeld, die weerspannige overtreder. Dat de Heer nou toch doorgaat, dat is het wonder erin. Al waar zij gevoed werd, door heel die bedeling heen gevoed wordt. Dat de Heer zegt, ik zal u nogthans niet vergeten en niet verlaten. Je zegt wel eens, maar de kerk die wordt nog opgeheven, hier en daar. Waar zijn al die gemeentes gebleven? Kan allemaal waar zijn, het is ook waar. Maar God gaat toch door. Misschien heb je vandaag nog spijzen gehad, niet alleen gewoon brood. Of gisteren, gevoed in de woestijn, je krijgt het altijd, want mij merkt het niet zo. Oh, dat weet ik ook persoonlijk, dat de Heer me daarin onderwees. Dat ik zelfs in mijn meest moedeloze omstandigheid nog ontzaglijk onderhouden word door God. Maar daar heb je geen erg in. Daar heb je geen erg in. Daar krijg je pas erg in als je één ogenblik, een fractie van een seconde staat in Gods verlating. Dan zeg je, o God, er kan geen steen op de aarde liggen zonder u, want hij zit er doorheen. Ik kom, u ook. Dan zie je ook, dat als hij misschien loopt te zuchten en te murmureren op de aarde, dat je zo'n ellendig mens bent, dat je zo'n leeg bent, dat je niks hebt. Vergis je niet hoor. Want als die trouwe, eeuwige, borgen, middelaar en vader zijn handen van je terugtrekt, werkelijk terugtrekt, dan ben je op hetzelfde moment weg. Dan zin ik. Daarom, wees voorzichtig, dat je niet hoog of hard zoudt spreken van de Heer. De kerk leert in tegendeel, dag aan dag, niet overlaat hij ons zoals de reining zegt. Het is wel schoon met zijn gunst bewijzen, maar de Heere overlaat niet. Nee, de Heere draagt, dat staat er eigenlijk, zo vertaald Luther, die draagt ons en onze last. Hij laat die zondaar op hem over, op Christus. Daarom een wedergeborene, een gelovige in hem, om het zo eens te zeggen, op zijn slechtst, op zijn armst, op zijn koudst en op zijn tilst, die weet nog niet half welke eeuwige armen er onder hem zijn. Dat weet hij nog niet half. Soms als de Heer er iets laat zien, dan kun je dat leren in je leven en dan is het ook een les. Een les. Want als een ander spreekt over zegen, die geen zegen hebt, en een ander heeft weer wel zegen, en een derde die hebben al een jaren geen zegen. Nou ja. Dan knaagt er iets in het hart van die zondaar. Dan knaagt er iets. Waarom?
Wel, omdat hij weet, God is waarachtig en die heeft zegeningen gebracht over het hoofd van Abraham. God heeft zegen gegeven. En al zegt nou heel de hel dat ik gevloekt ben, en de wereld en de godsdienst erbij, dan kan ik nog niet zeggen dat de Heer niet gezegend heeft. En nog zegen. Kijk, dat is dat paradoxaal in het leven van een door God geleerde zondaar. Nou ja, ik stel dat niet als een soort punt, begrijp me goed, helemaal niet hoor. Of hij het weet of niet weet, maar het is wel zo hoor. Het is wel zo. Gevoed worden. Op een verborgen wijze zou je haast zeggen. Ja, gevoed worden dat de ellendeling nog durft te zeggen. Onze ziel walgt van dat zeer lichte brood. Als hem de dierbaarheid en de beminnelijkheid van de borg en middelaar voorstelt. Het is wat. En de werkingen des geestes, waar hij zondaar brengt tot een waarachtig geloof in hem. Zo ver kan de mens gaan. En toch nog niet verdoemd. En toch dat de Heer nog doorgaat. Doorgaat om die een te verzetten. Dat kun je niet begrijpen. Al waar zijn gevoed werd. Een tijd, tijden en een halve tijd. Maar als die halve tijd afgebroken wordt, dan worden ze eeuwig verzadigd met zo'n goddelijk beeld. Eeuwig verzadigd. Maar dan hebben ze hier op aarde geen reden tot klagen gehad. Want dan zegt de koning, heeft het u aan niets ontbroken? Nou, ik weet zeker, als de koning komt en dan heb je heel je leven geraasd en gescholden. En misschien nog wel terecht. In die zin terecht, is nooit terecht hoor. Maar dat je heel je leven in de goot gelegen hebt. En heel je leven tegenslagen. En heel je leven, tot hij net dacht dat het wat werd met je. En dat de dokter tegen je vrouw zei, wel, niet veel meer aan te doen. Het is wat. En dan weet ik, dan nog, als de koning het zeggen zal. En je behoort tot dat geslacht. Heeft het u aan niets ontbroken? Dan zeg je nee, heren. Nee. Dat is de jongen die toevallig leier. Hij was 19 jaar, had heel de nacht over de vloer gekropen met schuim op zijn mond. Elke keer maar weer een aanval. En geen kwartiertje geslapen. En zijn moeder lag maar te luisteren. Ik heb het mezelf verteld. Die jongen leeft ook al lang niet meer. Zijn moeder lag maar te luisteren. En als ze naar boven ging, dan was hij nog boos ook. Schiet op. Hij kon niks hebben. Nog gemelijk. Het was morgen en toen werd het stil. Ze hoorden hem niet langer kruipen en schuimen. En opeens hoorden ze zingen. Ik lag en sliep gerust. Van zeer trouw bewust. Tot ik verfrist ontwaakte. Kijk dat. Dat is een geheim. Dat is een groot geheim. Maar je hebt geen oog dicht gedaan. Kijk. Dat is het wonderlijke wanneer Gods goede tierenheden. Ons op de plaats zetten. Zijn voedsel. Zijn voedsel. Dat is profijtelijk voedsel. Dat gaat in ene keer. Is het in de ziel, het zijn goede dierenheden, dat ik niet vernieuwd ben. Zijn trouw is iedere morgen nieuw en vers. Kijk, dat leeft niet bij Adam, dat is nou de vrucht van de voeding des Heeren. Van zijn onderhoudende voeding, telkens weer. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smatten blijven onze harten in de Heer gerust, ja. Maar vergeet niet, dat gaat dwars door alles heen hoor, door hartkwalen. En als die hart bezwijkt, is het ook waar. En dan wordt het laatste beetje rust weggeblazen uit je leven, dan is het nog waar. dat is nog waar. Maar wat een werk des geestes. Om dat te leren en om ook daarin u te onderwijzen. Gij die in de kracht Gods bewaart, wordt door het geloof. In die dierbare borg en middelaar. Wat doet die slang? Die werpt een rivier achter die vrouw uit. Het zijn allemaal beelden. En in die rivier wil hij haar meevoeren, wegslepen, verdrinken. Wat is dat voor een rivier? Oh, dat is alles. Alles wat niet uit God is. Die rivier kan bestaan uit vervolging, moord, dood, zwaard, brandstapel. De rivier kan bestaan in alle zorgvuldigheden des levens. De rivier kan bestaan uit rijkdom en eer, welvaart. Om ze daarin te verdrinken. Om de kerk daarin weg te slepen. We hebben alles mee, want bij een zot staat de weelde niet wel. Dat moet je indenken. Een rivier waar wij misschien heimelijk voor zitten te danken en nog wie weet wat. En dat we geen eens erg in hebben dat de Satan bezig is, een rivier, dat een uiterlijke zegen een innerlijke vloek kan zijn voor een mens. En dat een uiterlijke vloek, en waar iedereen van zegt, nee, God zal hem nu niet meer verlossen als weleer. Het is een huichelaar. Dat dat nou de grootste zegen kan zijn, dat weet je toch niet. Maar dat is nou die rivier. Die rivier bestaat zowel uit verdrukking, benauwdheid, allerlei wind van leer, ketterijen die op de kerk aanstormen. Denk eens aan deze dagen. Oh, dat je zegt, wat een rivier. Je zou nou zeggen, nou komt de aarde de kerk niet meer te hulp, want de rivier die wordt steeds breder en groter. En wat spoelt er al niet weg? Verschrikkelijk. Door valse lering. Door verwerping van God en van zijn woord in de kerk. Door de prediker en de prediking. Door schrift en door woord. Door alles. O, verschrikkelijk van de rivier dat de Satan uitblaast om ons en onze kinderen in te verzwelgen. Het zij in de voorspoed der zotten. Het zij in druk en kommer. Maar het is allemaal om ze weg te voeren. Waartoe? Bij God vandaan. Want hij heeft niet liever dat we in tijden van tegenspoed stelen. En dat we in tijden van voorspoed zeggen, wie is de Heer? Wie is hij? Dat heb ik aardig gezien. Zo is Adam. Koppie, zegt hij dan, dan wijst hij op zijn hoofd, dat hij zo goed bij is. Oh, het is niet te zeggen. Het is niet te zeggen hoe de Satan de mens wegvoert. Met alles en nog wat. Daar kan hij alles voor gebruiken. Vrouw, kinderen, familie, werk, kerk, school, alles. Maar weg van God. Weg van de Heere zelf. Maar de aarde, die komt de vrouw te hulp. En de aarde opent haar mond en verzwelgt die rivier die de draak uit zijn mond uitwerpt. De aarde helpt. Wat wil dat zeggen? Wel, de Heere gebruikt de aardse omstandigheden menigmaal in het leven van zijn volk om een spaak in het wiel te steken. Begrijp je? Die man die daardoor zijn voorspoed, je zou zo zeggen, op de rand van de rampzaligheid ligt. Hé, gaat opeens verkeerd. Dat was een christelijke man hoor, ja zeker wel. Maar hij wist zelf niet hoe ver dat hij weg was. Maar opeens gaat het verkeerd. En al zijn bidden helpt niet meer, maar hij krijgt geen zegen. De zaken gaan steeds slechter. Als een schrikbeeld ziet hij zijn eigen ontstaan om zijn hand op te houden. Maar hij zegt toch, ja, dat hoeft niet. Ach, Heere, geef uitkomst, geef redding. Nou ja, de uitkomst en de redding die komt in de vorm van dat heel de zaak niet aan de plan gaat en alles wordt getocht. De aarde komt de vrouw te vullen. Er komt de deurwaarder al. De openbare verkoop. Afgelopen met hem. Ja, zo komt de aarde te vullen. Als David in grote nood verkeert op die berg en Saul is er rondom, dan komt de aarde hem te hulp. Opeens komt er een boodschapper die zegt, man, de Filistijnen, koning, zijn in het land ingevallen. En in het ommezien heeft hij al zijn leger bij elkaar en weg. De aarde komt David te vullen. O, de grote machten, die hebben zoveel problemen, dat ze de tijd niet gegund wordt van Gods wegen om al de hersens te gebruiken om de kerk te vernietigen. Daar krijgen ze ook geen tijd voor. De aarde komt ons te hulp. Want er zijn zoveel problemen, zoveel spanningen, zoveel ellende, dat de kerk die wordt wel verdrukt, de kerk wordt wel veracht, maar als alle stralen van de haat op de kerk gericht werden in één punt, dan zou die weg zijn. Menselijk gesproken. Maar nou is ook nog de hersens nodig om op de maan te komen, om dit te doen en om dat te doen en om de dood uit te bannen en de ziekte te overwinnen. Zie je, zo komt de aarde, de kerk nu te hulp. Alles is een beetje verbrokkeld. We zitten nog rustig bij elkaar in de 20ste eeuw in 1971. Rustig bij elkaar. De aarde telkens weer zwelgt die stroom weg. En buigt het weer om en wentelt het weer naar een andere zijde. En de draak vergrint. Hij wordt vreselijk boos. En hij voert krijg tegen de overige van haar zaad. Dat wil meer zeggen, de individuele, persoonlijke christenen. Hij strijdt tegen het lichaam in zijn geheel. Maar hoe langer hoe meer in de eindtijd gaat hij zijn strijd richten op het persoonlijke. Waar de vrouw in haar geheel als kerk van Christus steeds meer verdwijnt in de duisternis en in de dood, daar gaat hij het in zonderheid richten op de personen. Op Jan en Kees en Piet. Daar wordt hij grimmig op. Hij wordt zo grimmig. Hij voert krijg tegen hen. Persoonlijk. Het kerklichaam heeft hij als het ware naar zijn idee grotendeels verscheurd en vertrapt. Dat heeft hij voor zijn karretje gespannen. Nou nog die Sionieten, dat groepje hier of daar, als hij nog in de goot probeert te werken. Want er staat hij de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus. Wij moeten naar huis. Jammer, aan de ene kant van die geboden Gods en de getuigenis van de Heer Jezus Christus. Maar misschien dat er een zit die zegt, ja, wat betekent dat nou? Die de geboden Gods bewaren. Zijn dat dan de kinderen des Heren die alle geboden Gods houden? De 10 geboden? Nee. Nee, nee. Wie zal zijn afdwalingen verstaan? Wel kennen ze allemaal dat versje wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Nee, weet je wat dat voor een gebod is? Dat is het gebod des vaders. Dat gij gelooft in degene die de vader gezonden heeft. En een kander lief hebben. Dan gaan we zelf de geboden ook onderhouden. Maar niet andersom. Je kunt niet denken dat je de geboden onderhoudt en dat je dan de getuigenis van Jezus ook. Nee, nee. Het gebod van de Vader, dat is geloof in Hem. Dat is de wet des geestes, des levens in Christus Jezus. Dan is de wet, als David nou zegt, uw geboden heb ik niet vergeten. Dan zegt hij, u dierbare zaligmaker heb ik niet vergeten. Dat bedoelt hij. Dat is zijn gebod. En uit die zaligmaker
worden zijn wankelende gangen bestierd op het pad in zijn gewoon vervat. De meeste mensen draaien het om in de vleeselijke heiligmaking, begrijp je? Dan zeggen ze, ja, maar een mens moet. En de mens, laat dat maar over aan de Sinaï. Laat dat aan de anderen over. Maar met Jacob is het anders. Een nieuw gebod geven. Dat is tegelijk ook het oude gebod. Maar juist uitgelegd. Geloof in hem. En de getuigenis van Jezus, dat betekent dat ze de Heer Jezus Christus bewaren. Houden. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Christus, hij alleen. Wat hij gedaan heeft. Het geloof in zijn naam, zijn vernedering. Ja, denkt misschien die arme stakker in zijn ziel. Al zou het ter helle nederdalen, dan moet ik toch zeggen. Jezus alleen. Hij is het alleen. Hij is alle hulde waardig. In hem heeft God zich verheerlijkt. De getuigenis en de geboden bewaren, dat is dus zo. Die het getuigenis hebben. Het grootwoord wil ook heen wijzen. Houden. 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 De onwankelbare blijven ze er ook vasthouden. Wat de Satan ook aan doet rukken. Maar houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Hij leeft. Hij die gestorven is, is ook opgestaan en heengevaren ten hemel. Geliefde, ik zou alle ellendigen die in hem geloven toe willen roepen. Het goede moed. Hij heeft de wereld overwonnen. En hij zegt, ik leef en hij zult leven, want je vecht in een overwonnen strijd. De strijd is al overwonnen. En daarom is die kerk meer dan overwinnaar. Hij heeft gestreden. Amen.